We lezen met elkaar 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot 22. Het lijden in de eindtijd. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zo lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Omdat Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. We zingen Sela, gebed om vrijheid.
Nou ja, je snapt waarom het gebed om vrijheid heet, hè? Wij gaan pogen om die vrijheid te gaan raken in onze overdenking van 1 Petrus 3, vers 13 tot 22. In aansluiting meditieve muziek en daarna zingen we uit het nieuwe liedboek, lied 382. Dus uit het nieuwe liedboek, lied 382. Voor de mensen die op de een of andere manier gekipt en gebroed zijn in het kerkelijk leven, kan het woord gerechtigheid van God nogal zwaar klinken. Zeker de mensen van boven de 50, denk ik dan, die hebben vroeger wel geleerd van de gerechtigheid van God, hè, dat gaat dan over zonde en zondeval en de straf op Christus en dat wij onze zonde maar mogen beseffen en dat wij, als wij de juiste zondekennis hebben en vluchten naar Christus Jezus, dat onze zonden worden vergeven en dat de gerechtigheid van God is. Daar wil ik je een klein beetje van losmaken, van die gedachte. Niet dat de woorden niet waar zijn. Begrijp me goed, dat is tot daar. Maar ik wil je even losmaken van dat begrip. Want het woord gerechtigheid van God zit eigenlijk veel eenvoudiger in elkaar als dat je kunt bedenken. De gerechtigheid van God is dat hij tegen jou zegt, ik heb je lief, ik wil jou bij mij aan tafel. Dus ik wil mijn leven met je delen, mijn eeuwig leven wil ik met je delen, van nu af aan, dus dat begint vandaag al. En dat wil ik graag, zegt God. En ja, het is een beetje menselijk gezegd, maar dan doet God vervolgens de armen over elkaar om te kijken hoe jij reageert. En dan zijn er mensen die meteen enthousiast reageren en zeggen, wauw, ik mag bij God aan tafel. Ik mag leven met God, ik mag leven in zijn liefde, ik mag, de wereld ligt voor mij open, sterker nog, de eeuwigheid ligt voor mij open. En ze stappen er zomaar in. Ze stappen zomaar bij God aan tafel. Even voor het goede begrip, aan tafel. Ik maak even tussen haakjes, aan tafel. Daarmee bedoel ik dan het leven met God. Als kind van God. Als zijn geliefde, als thuis bij hem. En je weet het, als je ergens kind bent en je hebt een goede vader, goede moeder. Wat je ook hebt gedaan, de deur staat altijd open. Dan moet ik even een beetje van zo'n linker opmerking. Er zijn ook situaties dat je als ouder de deur dicht moet houden. Maar dat hebben we nu even niet over. Dat even voor de goede orde. Dus, je bent thuis bij God. Sommige mensen zullen ogenblikkelijk zeggen, wauw, dit is geweldig. Op die mensen kom ik straks terug. Er zijn ook mensen onder ons hier vanmorgen, thuis en in de kerk, die niet over de drempel stappen. Vroeger hoorde je dan van, ja, maar als je niet kiest, dan ga je naar de hel. Ik wil niets toe of afdoen aan die woorden. Maar ik wil ze toch omdraaien. Als je niet binnenstapt, ken je de vrijheid niet. En dat is een hele lastige. Dat gaan we proberen te pakken. Als je niet bij God binnenstapt, als je niet in zijn liefdeskring komt, als je niet, dan ken jij vrijheid niet. Wat dan ook verdere consequentie, maar je kent het niet. Maar de mensen die aan tafel zitten bij God, die zitten daar ook niet om te zeggen, zo, wij zijn binnen. Wij hebben het wel, of tenminste, hij heeft ons gered en wij zijn van alle zorg ontheven en voor de rest doen we geen moer meer. Nee, de mensen die daar binnen zitten, die hebben de neiging om daar niet te blijven zitten. Die hebben de neiging om naar buiten te gaan, zolang het nog kan, naar buiten te gaan en andere mensen die voor de drempel blijven staan, binnen te nodigen. Kom er nou bij! En als je dan het gesprek tussen die mensen gaat volgen, en dat is een gesprek van elke dag, een gesprek dat je elke dag kunt meemaken. Dus mensen die de liefde van God kennen, die de vrijheid van God kennen, die praten met de mensen die het niet kennen. Jo, kom er nou bij. Ja, maar ik weet niet of God wel bestaat. Ik weet niet of God wel van me houdt. Ik weet niet of. En dan krijg je allerlei tegenwerpingen. Dus hier is die drempel en daar is het feest en ik sta hier. Ik ben dus zeg maar nu de twijfelaar of de ongelovige of weet ik hoe je me noemen wil. En ik kijk daar naar binnen. Ik hoor die roepstem. Ik hoor mijn medemensen zeggen, kom binnen in de vrijheid van God. Kom binnen in zijn liefde. Ja, maar God is zo vaag voor mij. Ja, maar we kunnen God niet zien. En ik heb nog zoveel te doen. En wat moet ik dan allemaal? En zo sta ik hier aan deze kant van de drempel te dubben. Aan de andere kant van de drempel staat iemand die dat niet snapt. Ga ik even aan deze kant staan. Nou ben ik dus degene die amen heeft gezegd op de nodiging van God. Ik snap dat niet. Ik snap werkelijk niet dat jij zo moeilijk doet. Want wat is er nou gemakkelijker dan als God jou uitnodigt om als zijn kind bij hem te wonen. Om gewoon ja te zeggen. Even weer aan deze kant gaan staan. Ja, maar weet God wel. En heb ik de neiging om dan te zeggen, ja, nou moet je echt ophouden. Waarom denk je dat God jou uitnodigt? Dit is, lieve gemeente, zijn gerechtigheid. Dat als je binnenstapt bij God, dat er niet een ja maar is. Ga ik je zo meteen uitleggen hoor. Maar dat er niet een ja maar is. Maar dat je binnenstapt omdat God liefde is. Eigenlijk mijn hele geloofsleven, dan ga ik het even heel persoonlijk. Mijn hele geloofsleven bestaat maar uit één zinnetje. God heeft het gezegd. En als iemand dan aan mij vraagt, ja, maar jij Peter, hè, ben je wel een goede predikant, ben je wel goed dit, ben je wel goed dat, ben je wel... Lieverds, dat weet ik niet. Paulus die zegt in 1 Korinthe, je weet dat ik met 1 Korinthe op pad ben geweest, kun je lezen rondom Zuiderpoort. Paulus zegt in 1 Korinthe, ik beoordeel mezelf niet. Ik heb voldoende zelfverwijt, dus ik heb die dag heb ik heel hard met Paulus lopen knokken. Waarom beoordeel jij jezelf niet? Ik ben erachter gekomen, omdat Paulus zegt, God zegt het. Wat wil je dan van mij nog horen? Wat moet ik dan nog doen? Dan zou je kunnen zeggen, oké, einde preek. God zegt het, lieve mensen, die zegt ja. Dat zou einde preek zijn. Maar je snapt al, uit de spanning tussen die twee aan weerszijden van de drempel, waarschijnlijk ook spanning in jouw eigen leven. Het zij dat je aan deze kant van de drempel staat, het zij dat je aan die kant van de drempel staat. Het zij dat je vandaag hier staat en morgen daar. Het zij dat je halverwege de preek naar de andere kant gaat. Het maakt me geen moer uit. Het kan allemaal. Maar je weet dat die spanning in je is. En dat die spanning is met je ouders, met je kinderen, met je collega's, met je vrienden. Die spanning is er continu. En die spanning roept Petrus op. Hij zegt tegen de mensen aan wie hij schrijft, en we hebben al twee hoofdstukken, zijn we al met hem opgelopen. Hij zegt tegen de mensen, joh, de gerechtigheid van God, daar mag je getuigenis van afleggen en misschien moet je eronder lijden en dat soort dingen. Tegen wie praat hij? Nou, ik zei de vorige keer al, hij praat tegen mensen die op de een of andere manier erachter zijn gekomen, dat als ze in Christus Jezus geloven, als ze dus in de vrijheid van God gaan staan aan deze kant van de drempel, dat dat niet zo'n makkelijk leven is. Want de mensen aan die kant van de drempel, die kunnen ongelooflijk boos worden. En in Petrus' tijd gebeurde dat. Ze waren, die mensen in Klein-Azië, die waren opgeroepen om in de vrijheid van God te leven, in de liefde van God. En ze hadden dat als een enorme bevrijding ervaren. Want je moet weten, de goden van die tijd, dat waren dwingende goden. Als het met jou niet goed ging, dan moest je grote offers brengen aan de godheid in de tempel. En dan mocht je nog maar hopen, als zijn pet ernaar stond, dat hij jou ook werkelijk ging helpen. Als je al die offers kwijt was en je kwam nog steeds in hetzelfde drama terug waar je uitgekomen was, dan moest je constateren dat al jouw offers geen zin hadden gehad, want het had de godheid behaagd om jou niet te helpen. Dat was een ontzettende, dwingende manier van godsdienst vieren. Maar ook hun dagelijks leven. Het dagelijks leven in Klein-Azië, enorme verschillen tussen rijk en arm, maar dat was helemaal gericht op, we souperen zoveel mogelijk op. Dat klinkt misschien gek, want wij denken dat die tijden anders waren dan onze tijden, maar dat waren ze helemaal niet. Ze pakten alles wat ze pakken konden. Of het nou je eigen vrouw was of andermans vrouw. Of het nou je eigen rijkdom was of andermans rijkdom. Of het nou van God verboden was, ja of nee, het maakte niet uit. Het was een enorm, ja, wij zouden bijna zeggen, vrije samenleving. En wat zijn we aan gewend geraakt sinds de jaren 70, 80. Wij hebben vrije relaties, wij hebben vrije seks, wij hebben vrij gebruik van verdovende middelen, wij hebben vrij gebruik. Overal zit het woord vrij in. En ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik zie de onvrijheid toenemen. Hand over hand. Mensen die hun relatie niet kunnen onderhouden. Dat het gewoon niet lukt. Dat ze niet meer geoefend zijn in het liefhebben van de ander. In het voor de ander er zijn. Petrus die heeft hiervoor, in dat stukje hiervoor, hebben we niet gelezen, gezegd dat je elkaar moet dienen. Dus met andere woorden, het onderdanig zijn, hè, zoals het in de oude huwelijksformulier stond. Hè. Vrouwen, wees uw man onderdanig en vertoon het sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Ik weet het nog uit mijn hoofd zelf, kun je nagaan. Ja, goed onthouden. Heb jij het ooit gedaan, meet? Oh, dat zou ik niet vragen. Nee, maar het lijkt net alsof Petrus daar een soort sociale structuur legt, die wij in de kerken weten hoe lang hebben volgehouden. Maar het enige wat hij zegt is tegen de mensen aan deze kant van de drempel, dus aan Gods kant van de drempel, joh, dien je partner, man of vrouw. Want voor de mannen zegt het precies hetzelfde, maar dat zijn we door de geschiedenis heen wat vergeten. Ja? Want wat gebeurde er? Mensen aan deze kant van de drempel, man of vrouw, tot geloof gekomen in God door Christus Jezus, hadden een ongelovige man of vrouw. En wat zei Petrus tegen die mensen? Wees onderdanig. In onze termen is dat een rare term. Ja? Ik zou het dus ook vertalen, wees dienend. Dus met andere woorden, richt je met heel je hart en ziel op die ander. Wees er voor die ander. Zo onderhoud je relaties. Wees er voor die ander. Of je nou man of vrouw bent, dat maakt niet uit. Maar in die samenleving kwamen er dus mensen tot geloof, en die leerden vrijheid kennen. Welke vrijheid? En nou hoop ik dat het gaat lukken. Bid maar met me mee. Het is de vrijheid dat je niet meer gebonden bent. En ik durf de uitdaging aan. Ik snap dat je in deze kring misschien niet het gesprek aan wilt gaan, maar ik durf de vrijheid, ik durf de uitdaging aan te stellen dat wie de liefde van God in Christus kent, dat die nergens meer aan gebonden is. Helemaal nergens meer aan. Waarom niet? Omdat God het zegt. Jij bent mijn kind. En ik zeg daar amen op, ook al snap ik het niet. Want als ik naar mezelf kijk, denk ik, ja, maar je bent niet meer gebonden aan jouw zelfbeeld. Hoe beroerd je ook over jezelf denkt als je in de spiegel kijkt. Je bent niet meer gebonden aan je eigen woorden en daden. Je bent niet meer gebonden aan je eigen schuld. Je bent niet meer gebonden aan wat de mensen van je vinden of wat ze van je verwachten. Ja, maar, zeggen ze dan. En nou krijg je de wissel van de tijd toen naar de tijd nu. Ja, maar dat is mooi gezegd, Peter. Maar zeg jij nou dat we uit de wereld weg moeten gaan? Ik zie mij morgen al bij mijn werkgever komen. En dan zeg ik, ik ben niet meer gebonden aan wat jij aan mij vraagt. Nou, die lacht zichzelf 3 keer in de ronde. Want hij zegt, oh nee. Ik heb gisteren begrepen dat God, dat ik kind van God ben, dat Hij voor mij zorgt en dat ik niet meer aan jouw grillen en nukken gebonden ben. Dan zal die werkgever waarschijnlijk zeggen, dan is daar het gat van de deur. Zoek het maar uit, mijn salaris krijg je ook niet meer. En dan vreet het van binnen. Waarom? Omdat wij dan opeens merken dat wij wel gebonden zijn. Tenminste, dat denken we. Wij merken dat we op de een of andere manier met onze, en ik zeg er niks kwaads van, hè? Begrijp me goed, ik heb geen oordeel over die dingen. Maar we zijn gebonden aan onze hypotheek. Of de huur die we maandelijks moeten betalen. Ons eten dat we moeten kopen. De kinderen die van ons afhankelijk zijn. De kerk en die gekke dominee met zijn salaris en weet ik wat allemaal. Dus als die werkgever tegen ons zegt, oké, dan is daar het gat van de deur, dan zoek je het maar uit. Dan zitten wij met al onze verantwoordelijkheden. Dan komen wij erachter dat we wel gebonden zijn. En dan kom je volgende week terug in de kerk. Dan zeg je, nou, ik mocht vorige week niks zeggen, maar nou, ik wil wat. Jij zei, vrolijke vader, dat omdat God het zegt dat wij zijn kinderen zijn. En daar zit ik dan nu, zonder baan. Hoe doe je dat dan? Nou, in ieder geval is dan duidelijk geworden dat de machten die toen in de maatschappij waren, dat die er nu ook nog zijn. Want waarom denk je dat Petrus zijn lezers voorhoudt dat op het moment dat zij in de vrijheid van Christus gaan leven, eerst zegt hij nog, wie zal jou veroordelen als je het goede doet? Het volgende zinnetje is dan al meteen, maar als je dan toch lijden moet, wacht even, dus als we het goede doen, zagen we de vorige keer al, hè? Als we het goede doen, dan is er toch nog lijden. Ja. Want je maakt mij niet wijs dat jij in deze wereld met droge tranen kunt leven. Dat als jij het goede weet van een God die alle mensen uitnodigt op zijn feest. En die alle mensen oproept om hem lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Je maakt mij niet wijs dat als jij leeft uit de liefde van die God. Dat je met droge tranen naar het journaal kunt kijken. Dat je met droge tranen de zwervers in de straat kunt zien. Of de junkies die hun leven vergallen. Of het drugsbeleid in Nederland dat steeds meer mensen aan de drugs brengt. Je maakt mij niet wijs dat jij met de liefde van God onbewogen door deze wereld kunt gaan. Dus ja, de liefde van God brengt gevecht met zich mee. Je mag rustig weten, de 4e of 5e nacht was ik van mijn wandeling was ik in een dorpje Saint-Sauveur en daar ontmoet ik een Fransman, daar heb ik een paar dagen mee opgetrokken. En we dronken samen een glas wijn, of liever gezegd een fles wijn. Ja, met z'n tweeën is dat nog te doen volgens mij, ja, een fles wijn. En toen zei ik tegen hem, van ja, Dat doe ik op vakantie wel, maar thuis niet. Oh, toen vroeg hij ogenblikkelijk aan mij, hoezo, mogen ze niet weten thuis? Ik zei, nou, ik zal het in de preek gebruiken. Bij deze. Ja, hij spreekt geen Nederlands, dus hij kan het niet horen. Bij deze. Maar waarom doe ik dat? Dat doe ik uit compassie met hen die niet van de drank af kunnen blijven. Wie leven stuk gaat, 52% van de Nederlanders. 52% van de Nederlanders. Laat het leven vergallen door alcohol. Dus als je zo meteen je zoveelste borrel pakt, doe dan niet moeilijk over het vrijheidsbeleid als het gaat om hash. Snap je? Je bent gebonden. Je bent aan alle kanten gebonden. Dat waren die mensen in Petrus' tijd ook. En Petrus zegt, ja maar, als je het goede doet en je moet lijden, so be it. Laat het dan zo zijn. Want je kunt beter door het goede te doen, als je moet lijden om het goede, dat is oké, maar lijden om het kwade niet. En wat is dan het kwade? Dan kom je weer precies bij diezelfde drempel uit. Het kwade is, ik kan het niet veranderen. Het kwade is als je aan deze kant gaat staan, de kant van de mens, voor de mens thuis, de kant van de mens die zegt, ik geloof God niet. Afgelopen woensdag hadden we een bijeenkomst met 200 dominees. Ja, dat was een heilig zootje. Ja. 200 dominees. Er was één dominee die maakte een ongelooflijk goede opmerking. Die zegt, leert Matthäus 6 ons niet dat we ons geen zorgen moeten maken over de dag van morgen? Ik zag al die dominees knikken. Ja, nee, dat geloven we met z'n allen. Hij zegt, en toch hebben onze kerken besloten dat er een pensioenfonds moet komen voor dominees. Hoe ver morgen wil je het hebben? Toen zag je ze allemaal denken, wacht even. Geen zorgen over de dag van morgen. Nee, maar wel de dag na mijn 67ste verjaardag. Hij zegt, zie je wel, dat wij de vrijheid die de Bijbel ons voorhoudt, dat wij die als voorgangers al niet eens ten volle kunnen omarmen. Hij zei het nog netjes, hè, kunnen omarmen. Maar dat is waar het om gaat. De machten van deze tijd grijpen ons naar de keel. En dan heb ik het niet over alle camera's die overal komen en jouw privacy gaan bedreigen. Ik vind dat zo'n onzin argument. Want als jij namelijk ook privé het goede doet in de liefde van Christus, wat bomt het jou dan dat er een camera opgericht staat? Een camera is alleen maar een duivelse aanspraak op jouw geweten. Maar als jouw geweten in Christus zuiver is, heb je van geen enkele camera last. En wij worden gedwongen onze privacy te beschermen. Onze pensioenen te beschermen. Van Chili tot het Maliveld protesteren mensen om de zorgen voor morgen. Zelfs in een land waar voldoende is voor iedereen, sterker nog, waar we nog kunnen uitdelen, waar we al onze veeteelt kunnen exporteren naar 140 andere landen. Zelfs daar worden we nog bijna, nou, even uitkijken hoe ik het zeg. Zelfs daar laten we ons nog gek maken door mensen die zeggen, het gaat fout, we hebben niet genoeg. Snap je hoe diep de woorden van Petrus eigenlijk zitten als hij tegen de mensen aan deze kant van de drempel praat? Aan de verkeerde kant, hè? Aan de niet-gelovige kant. Goed, fout, doe ik niet aan. En hij zegt, God zegt het. Het is zijn gerechtigheid. Ga leven in die vrijheid omdat God het zegt. En als je dan die stap zet, die kant op, dan krijg je applaus van alle engelen. En God zet zijn engelen om je heen en zegt, ik zal je leren leven in deze vrijheid. Ik zal jou in de Zuiderpoort zo leren leven in deze vrijheid, dat het aanstekelijk wordt naar andere mensen. Je zult merken dat de eerste kritiek in de gemeente op je afkomt. Dat is waar. Maar leg dan verantwoording af van de hoop die in je is. Zeg dan tegen de mensen, maar het is God die het zegt. Het is God die voor mij zorgt. Het is God die zijn zoon voor mij heeft gegeven als bewijs dat zijn woord waar is. Dat ik niet meer over mezelf hoef in te zitten. Dat ik me niet hoef te schamen voor wie ik ben. Dat ik niet, maar dat ik zijn kind ben. Het is God die het zegt. En zelfs in de kerk zullen ze dan nog tegen je zeggen, dat is wel een heel erg kinderlijk geloof. En de engelen zullen je leren om dan meteen, wham, met een bijbeltekst te zeggen, indien gij niet wordt als een van deze, zo kunt gij het koninkrijk van God niet berven. Dat gaat over de kinderen. Ja, voor de mensen die de teksten niet kennen. Hè? Ja. Je mag verwachten dat die vrijheid van God, als je verantwoording aflegt van de hoop die in je is, dat die als een olievlek gaat uitbreiden. Je mag verwachten dat de kerk dan niet meer geschikt is voor de mensen die daardoor worden aangeraakt. Het zij in jouw straat, het zij in jouw omgeving, het zij in je werkkring of in je gezin, of het zij hier in de buurt. Dan is het niet de vraag, zullen we gaan verbouwen, maar dan kunnen we niet anders meer. Waarom? Lieve mensen, omdat wij leven in een verslaafde wereld. En in die verslaafde wereld is er Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid die tegen ieder mens zegt, ik heb jou lief. Ik wil jou bij mij aan tafel. En iedereen die staat te dremmelen aan deze kant van de drempel, die krijgt ook engelen op zich af. Zuiderpoorters of weet ik wie, dat maakt me niet uit hier in de stad. Die elke keer blijven vragen, kom er nou bij. Ja, ik snap het ook niet. Ik snap het ook niet, maar hier mag je zijn. Vreemdeling. Mensen zonder geld. Mensen met veel te veel geld. Vurige spreker die niets met de kerk heeft. Dat is een geweldige, geweldige opmerking. Ik pas hem op mezelf toe. Ik denk, ja, je hoort erbij. In God. In Christus Jezus. En zo ronden we 1 Petrus 3 af. Petrus die tegen ze zegt, jongens, let op. De vrijheid waar je toe geroepen bent, is een vrijheid in deze tijd om getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. Om de ander te dienen, want je hebt niks te verliezen. Dus je kunt alles inzetten. Maar het is een vrijheid die tot in der eeuwigheid doorgaat. Hoe weet je dat? Omdat hij het zegt. Amen.